Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis. Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
Beste luisteraars, zeer hartelijk welgekomen in het programma De Rots in de Branding. En in een tweede uitzending in het teken van de encycliek Humanae Vitae, geschreven door de nu heilige paus Paulus VI in het jaar 1968. Een zeer delicaat thema. In de vorige uitzending overliepen we de context waarbinnen deze encycliek ontstond. We hadden het over de oprichting van een commissie ter bestudering van dit moeilijke thema. Een commissie reeds opgericht door paus Johannes 23, die het thema dan ook onttrok aan het concilie, alhoewel het conciliedocument Gaudium et Spes reeds duidelijk in de lijn lag van Humanae Vitae. Het was de tijd van de opkomende grote vragen tot vandaag de dag, in verband met een zogezegde overbevolking van de wereld, en daarmee samenlopend de ontwikkeling van de pil. Eindelijk het middel tot geboorteregeling, maar ook bekeken als oplossing voor de bevolkingstoename hier, maar vooral in de ontwikkelingslanden. Interessant was vooral de opname van kardinaal Wojtyla de Latere, paus Johannes Paulus II, in deze commissie. Karel Wojtyla had reeds 2 jaar daarvoor in Polen een studiegroep opgericht, waaruit het zogenaamde Memorandum van Krakau ontstond. Deze encycliek verhoogde zeker de polarisatie in de kerk en werd veelal zeer afwijzend afgedaan en snel, als het ware, opzij geschoven. Maar ik stel voor om deze encycliek eens ter hand te nemen en de inhoud ervan eens deftig onder de loep te nemen. Wat staat er nu juist in vermeld? Was het zomaar een bevlieging van deze paus? De gelovigen zomaar een juk opleggen om hen onder de knoet te houden, zoals onder gedekte termen in vele negatieve reacties werd uitgedrukt. En daarvoor heb ik, zoals beloofd in de vorige uitzending, de raad ingeroepen van de heer Pierre Hernalsteen. Hij is de persoon die er eigenlijk heel veel over weet en vooral zeer actief en positief deze encycliek ter harte neemt, maar vooral bewijst dat wat erin staat wel degelijk toe te passen is. Pierre Hernalsteen is al jaren volop actief in de vereniging NFP Vlaanderen, wat staat voor Natuurlijke Familieplanning Vlaanderen, als algemeen coördinator met de Sensiplan-methode, die aangeleerd wordt om op een natuurlijke wijze aan geboorteregeling te doen. Het is een wetenschappelijk ondersteunde methode die ook totaal beantwoordt, zoals men dat in de academische wereld omschrijft als evidence-based medicine. Over deze methode gaan we het met Pierre Hernalsteen hebben tijdens een interview in de 4e uitzending. Dus de uitzending van vandaag en volgende week worden een soort van reportage met stukjes muziek. Om op tijd te verpozen en alles goed te doen verteren. En alzo gaan we ook regelmatig recapituleren. De passages uit de encycliek zelf worden jullie voorgelezen door Marie-Christine van Horik en de uitleg komt van Pierre Hernalsteen. We hebben één groot voordeel en dat is dat de encycliek in vergelijking bijvoorbeeld met Amoris Laetitia van Paus Franciscus met 325 alinea's er slechts 31 bevat, wat dus zeker overzichtelijker te bespreken valt. Beste luisteraars, ik stel voor met de tekst zelf aan te vatten. De paus begint met het eigenlijke thema. Zoals de titel zegt, met name het doorgeven van het menselijk leven, wat een plicht is voor de echtgenoten, maar niet altijd makkelijk. En daar ziet de paus meteen problemen voor de moderne mens. Hij onderkent en beschrijft ze helder.
De opgetreden veranderingen zijn inderdaad van groot belang. Het gaat op de eerste plaats om de snelle bevolkingsgroei. Velen zijn bang dat de wereldbevolking sneller blijft groeien dan de beschikbare hulpbronnen toestaan. En zijn dan ook bezorgd voor nog grotere tekorten.
De paus belicht hier de uitgesproken quasi-paniek over deze bevolkingsgroei die er op dat ogenblik heerst. In feite is dit een geactualiseerde herhaling van de theorie van Malthus. Thomas Robert Malthus was een Britse econoom en predikant uit de late 18e, begin 19e eeuw, die overtuigd was dat de bevolkingsgroei exponentieel, dus heel veel sneller zou toenemen dan de voedselproductie die slechts lineair zou groeien. Dit zou tot een catastrofale hongersnood leiden. Vandaag weten we dat dit helemaal niet het geval is en we met de moderne middelen veel meer voedsel kunnen produceren. Het probleem is in feite een probleem van verdeling van voedsel en de wijze van eten. We weten dat het rijke Westen veel te veel eet, terwijl er in oorlogsgebieden in Afrika, het Midden-Oosten en Azië hongersnood is. Niet omdat er onvoldoende voedsel is, maar omdat het slecht verdeeld wordt. Maar goed, dus die idee van een voedselcatastrofe kwam in de jaren 60 terug naar boven en sindsdien blijven deze argumenten in het hoofd van voorstanders van geboortebeperking nog altijd aanwezig. Ik herinner me op een congres in Lublin in 1994, waar ik een Afrikaanse arts uit Mauritius sprak, René Saint-Maar. En die sprak over zijn klein eilandje van 1865 vierkante kilometer op 800 kilometer van Madagaskar in de Indische Oceaan, waar de overheersende methode, ook vandaag nog, natuurlijke geboorteregeling is. Toen, dus in 1994, was dit een welvarend eiland met een bevolking van 1,2 miljoen inwoners. Om het welvaartspeil te bewaren, moest de bevolking nog kunnen toenemen, vandaar ook de vele gastarbeiders op het eiland. 10 jaar eerder, toen het eiland minder dan 900.000 inwoners telde, was het overbevolkt, en dit omwille van de armoede. Later zou nog een andere Mauritiaan me vertellen dat overbevolking echt een gevoel is dat met armoede samenhangt en niets te maken heeft met kwantiteit. In ieder geval, schrijft de paus.
Vandaar dat de verleiding groot is voor de regeringen om dit gevaar met de meeste radicale maatregelen tegen te gaan. Daar komt nog bij dat niet alleen de werk- en woongelegenheid, maar ook de toenemende eisen op het gebied van economie en onderwijs een levenswijze opleggen waarbij het heden ten dage vaak moeilijk is om een groter aantal kinderen een passende opvoeding te geven.
De paus zag dus dat regeringen aan radicale oplossingen dachten om kleinere gezinnen te stimuleren. Kinderrijkdom was plots not done. Daarbij zag de paus in dat de plaats van de vrouw in de maatschappij sterk veranderd was en dat daarom de echtelijke liefde geherwaardeerd moest worden. En tenslotte was er het beeld van de vooruitgang, met de name in de beheersing en de verstandelijke ordening van de natuurkrachten. Denken we bijvoorbeeld toen aan het gebruik van kernenergie, maar dan voor vredesdoeleinden. Maar door de komst van de pil geldt ook een beheersing, verstandelijke ordening van de wetten van de voortplanting. En daarom stelt de paus zich enkele vragen.
Deze situatie roept nieuwe problemen op. Als men rekening houdt met de huidige levensomstandigheden en met de betekenis van de huwelijksgemeenschap voor de harmonie en de wederzijdse trouw van de echtgenoten, zou een herziening van de tot dusver geldende morele normen dan niet op zijn plaats zijn?
En hij noemt hier de dan reeds ruim verspreide stelling ook onder katholieke moraaltheologen.
Zou men met andere woorden niet de opvatting kunnen volgen dat de voortplanting als huwelijksdoel veeleer het geheel van het huwelijksleven betreft dan de afzonderlijke daden ervan? Is voor de moderne mens thans niet het ogenblik gekomen om de zorg voor de overdracht van het leven liever aan zijn verstand en wil toe te vertrouwen dan aan de wetmatigheden van zijn lichaam?
De paus bedoelt hier: kunnen we niet enkel gewoon kijken naar het geheel van de huwelijksjaren waarin men vruchtbaar is geweest en niet naar de afzonderlijke huwelijksdaden? Dus de wijze hoe men de geboortes heeft geregeld, dat waren enkele prangende vragen waarop Paulus VI als eindverantwoordelijke voor de houding van de kerk tegenover deze problematiek een passend antwoord zocht.
Paus Paulus VI in de inleiding van zijn encycliek Humanae Vitae haalt dus de nieuwe problemen aan die in de samenleving worden aangehaald, zoals, trouwens tot nog vandaag de dag, het gevaar van de overbevolking en het tekort aan voedsel, waaruit regeringen maatregelen willen treffen om de geboortes drastisch te gaan inperken. Daarbij komt een veranderende positie van de vrouw in de samenleving en het meer beheersen van de natuurkrachten op een verstandelijke wijze. Maar de paus betrekt het ook op het menselijk lichaam. En hij stelt zich de vraag hoe we moeten staan tegenover de overdracht van het menselijk leven en de wetmatigheden van het lichaam. En zo komen we bij de puntjes 4 en 6.
In de punten 4 tot 6 benadrukt de paus het belang van de encycliek en de manier waarop hij tot zijn antwoord is gekomen. Eerst geeft de paus aan dat hij vanuit de apostolische overlevering het gezag heeft ontvangen om aan alle volkeren de geboden van Christus te onderwijzen en tevens om de zedenwet te bewaren en te vertolken. Zo lezen we:
dat Jezus Christus, toen hij Petrus en de overige apostelen zijn goddelijk gezag meedeelde, hen tevens tot bewaarders en vertolkers heeft aangesteld van heel de zedenwet. Dat wil zeggen, niet alleen van de evangelische wet, maar ook van de natuurwet. Want ook de natuurwet brengt de wil van God tot uitdrukking en dient te worden nageleefd. Wil men het eeuwig heil bereiken.
En daarom is deze encycliek aan iedereen gericht, met name ook aan alle mensen van goede wil en niet alleen aan katholieken. Ik verlaat even deze encycliek om iets te zeggen over het begrip natuurwet. Dat natuurwetsdenken is inderdaad op de achtergrond geraakt en werd door een aantal theologen gewoonweg gebannen. Veel mensen denken aan de natuurwetten zoals deze van de aantrekkingskracht tussen de zon en de planeten of de wijze waarop de natuur bloeit, groeit, vruchten draagt en afsterft. Toch gaat het hier over iets anders. Zoals de catechismus van de katholieke kerk uitdrukt in nummer 1954. Ik citeer: de natuurwet drukt het oorspronkelijke morele besef uit, waardoor het menselijk verstand kan onderscheiden wat goed is en wat kwaad, wat waarheid is en wat leugen. Tot daar het citaat. Ook paus Benedictus XVI benadrukte het belang van de natuurwet in het katholieke denken vanuit het concilie. We mogen niet vergeten dat ook in Gaudium et Spes het belang van de natuurwet sterk beklemtoond werd en uitvoerig belicht. Zo lezen we in nummer 16: in het diepste van zijn geweten ontdekt de mens een wet die hij zichzelf niet gegeven heeft, maar waaraan hij moet gehoorzamen. De stem van deze wet spoort hem voortdurend aan het goede lief te hebben en te doen en het kwade te vermijden. En op het juiste ogenblik zegt ze hem diep in zijn hart: doe dit, doe dat niet. Want de mens heeft een wet die door God in zijn hart geschreven is en het maakt zijn waardigheid uit. Aan deze wet te gehoorzamen en volgens deze wet zal hij geoordeeld worden. Dit beeld van dit begrip van de natuurwet in de encycliek is fundamenteel. Als we die natuurwet links laten liggen, belanden we in een relativisme. Dan is nergens nog een houvast waarvan we vandaag de uitwassen duidelijk kunnen zien.
Thank you.
In puntje nummer 5 heeft Paulus 6 het over de studies die gebeurd zijn uitgaande vanuit de aangestelde commissie, reeds aangevat door zijn voorganger paus Johannes 23. En hij bedankt allen die eraan hebben meegewerkt. Maar we weten dat Paulus 6 de conclusie van de meerderheid niet heeft gevolgd. En dat schrijft hij ook openlijk.
De conclusies waartoe de commissie was gekomen, konden door ons echter niet zonder meer als vaststaand en definitief worden beschouwd. Vooral omdat bepaalde criteria afweken van de huwelijksmoraal, zoals deze door het kerkelijk leergezag standvastig en voortdurend wordt uiteengezet. Daarom willen wij thans, na zorgvuldig onderzoek van de ons verschafte documenten, na rijpe overweging en aanhoudend gebed, krachtens het mandaat dat Christus ons heeft toevertrouwd, antwoord geven op deze ernstige problemen.
Voor veel Westerlingen was dit antwoord in nummer 6 van de encycliek een koude douche. Iedereen kon daar al vermoeden dat de pil dus niet zou worden aanvaard. En zo komen we aan het tweede deel van deze encycliek, de leerstellige beginselen. Voor eerst wil Paulus 6 aantonen hoe belangrijk het is een alomvattend zicht te hebben op de mens. Wat houdt dat in? Onze menselijke conditie? Ons mens zijn zelf? Wat is het wat de mens tot mens maakt? Zo lezen we in nummer 7.
Het probleem van de voortplanting moet men in al zijn aspecten, het biologische of het psychologische, het demografische of het sociologische, in het perspectief zien van een alomvattend zicht op de mens en op de taak waartoe hij is geroepen, en die niet slechts natuurlijk en aards is, maar tegelijk bovennatuurlijk en eeuwig.
Inderdaad, Paulus 6 zag dat als een uiterst belangrijk element van het mens zijn, namelijk de voortplanting beschouwen in het licht van het eeuwig leven, gericht naar God. Ons vaderschap moet met andere woorden zoveel mogelijk ook beantwoorden aan het goddelijk vaderschap en de goddelijke liefde, en is dus meer dan gewoon een lichamelijk menselijk gebeuren zonder meer. En daar hebben velen in het Westen, dus ook hier bij ons, het moeilijk om het huwelijksleven te oriënteren naar ons eeuwig einddoel. Velen die zich nochtans christen noemen of gelovig, zelfs katholiek, hebben moeite om concreet te geloven in het leven na de dood. In onze tijd zijn we dat echt uit het oog verloren. We leven hier en nu en willen van alles zoveel mogelijk genieten. Graag blijf ik nog even bij dat belangrijke punt. Onlangs las ik een interview van de Franse filosoof en agnost Régis Debré, de vroegere raadgever van president Mitterrand, die voordien nog in Cuba met Castro gestreden heeft. Régis Debré stelt vast dat onze maatschappij afgedreven is van de christelijke hoop op de wederkomst van de Messias, op het eeuwig leven. En hij stelde het al zo voor. In de middeleeuwen werden de mensen veel ouder dan nu in de 21ste eeuw. Toen werden de mensen 50 jaar oud plus een eeuwigheid. Vandaag worden ze 80 en is het gedaan. Reken maar uit. Aldus de agnost Debré. Als de mens niet meer gericht is op God, op het leven hier als voorbereiding op het eeuwig leven, dan gaan we al snel alleen nog maar op zoek naar ons eigen comfort, de zelfontplooiing. Dan dreigt of komt automatisch egocentrisme, egoïsme, individualisme en ja, het relativisme.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste luisteraars, we zijn dus volop begonnen met het doornemen van de encycliek Humanae Vitae, geschreven door paus Paulus VI. Na deze inleiding heeft de paus het over de studies die gebeurd zijn, maar hij verklaart dat hij niet akkoord kon gaan met de besluiten van de meerderheid van de commissie. En dit, zoals hij dus schrijft, na zorgvuldig onderzoek van de verschafte documenten, na rijpe overweging en aanhoudend gebed. En zo wil deze paus ons eerst duiden dat het mensbeeld ook inhoudt de taak waartoe de mens is geroepen en die niet slechts natuurlijk en aards is, maar tegelijk bovennatuurlijk en eeuwig. En zo komen we aan de punten 8 en 9 over de echtelijke liefde, maar dus in het licht van haar laatste oorsprong, de God die liefde is.
Daarom streven de echtgenoten door de wederzijdse overgaven, die aan hen en uitsluitend aan hen beiden eigen is, naar de persoonsgemeenschap waardoor zij elkaar vervolmaken, om met God samen te werken aan de verwekking en de opvoeding van nieuwe levens.
En in nummer 9 lezen we hoe deze gemeenschap van personen eruit ziet.
Zij is voor alles een volledig menselijke liefde. Dat wil zeggen, tegelijk een zinnelijke en geestelijke liefde. Het gaat dus niet alleen om een louter natuurlijke of emotionele drift, maar ook en vooral om een vrije wilsdaad. En wel zo dat de echtgenoten één van hart en ziel worden en samen hun menselijke voltooiing bereiken.
Anders is immers geen morele daad goed of slecht. Aan tieners vertel ik altijd dat er een groot verschil is tussen verliefdheid en liefde. Toen ik destijds met de tram naar school reed, passeerde ik verschillende meisjesscholen. Scholen waren toen nog gescheiden. Ik kon aan elke halte verliefd worden op een ander mooi meisje dat de tram opstapte. Dat was uiteraard geen liefde. De meeste meisjes heb ik trouwens nooit gesproken. Het was een pure opwelling van hormonen. Maar toen ik later trouwde, was dat een zuivere wilsdaad. Ik heb me geëngageerd voor het leven, mijn lieve echtgenote ook. En daar houden we ons aan, ook in crisissituaties. Er was en er is nog steeds een stuk verliefdheid, maar die is uitgegroeid tot liefde. Ik bedoel maar dat het vooral om die vrije wilsdaad gaat, waarbij de echtgenoten echt één van hart en ziel worden, zoals Paulus VI in de encycliek ook stelt over de echtelijke liefde.
Zij is vervolgens een alomvattende liefde, waarbij de echtgenoten alles grootmoedig met elkaar delen. Wie zijn partner werkelijk lief heeft, heeft deze niet alleen lief om wat hij van hem of haar ontvangt, maar om hem of haar zelf.
De kerngedachte dat deze liefde alomvattend is, vind je eigenlijk terug in de conciliaire tekst van Gaudium et Spes nummer 24, waarop de heilige Johannes Paulus II de theologie van het lichaam zal baseren. Ik citeer: ja, zelfs wanneer de Heer Jezus zijn Vader bidt, opdat zij allen één zijn zoals wij één zijn, dan zinspeelt hij op een zekere gelijkheid tussen de eenheid van de goddelijke personen en de eenheid van de kinderen van God in waarheid en liefde. Deze gelijkheid wijst erop dat de mens die op aarde het enige schepsel is om zichzelf door God is gewild, zichzelf alleen volledig kan vinden in de oprechte gave van zichzelf. Tot daar het citaat. En inderdaad, hoe vaak stellen we vast dat aan iemand een cadeau geven ons zoveel meer deugd doet, vooral als het een verrassing is. Die kleine attentie die je iemand anders aanbiedt, des te sterker geldt dat voor je geliefde. Ik zie zo mijn kleindochtertje van 2 die naar me toestapt met haar pop en die aan mij geeft. En even later terugkeert en met een even mooie glimlach haar pop terug in bezit neemt. Wederzijdse gave. De echtelijke liefde is ook trouw en uitsluitend tot de dood, schrijft Paulus 6 in Humanae Vitae.
De echtelijke liefde is ook trouw en uitsluitend tot de dood. Hoewel het soms moeilijk kan zijn deze echtelijke trouw op te brengen, kan niemand beweren dat zij onmogelijk zou zijn. Het voorbeeld van zoveel echtparen door de eeuwen heen bewijst niet alleen dat zij met het wezen van het huwelijk overeenstemt, maar bovendien dat zij de bron is van een diep en duurzaam geluk.
Ik weet dat dit vandaag voor velen niet meer vanzelfsprekend is, maar dit is wel waartoe God ons heeft geroepen. Hij geeft ons hier de gelegenheid om zijn liefde als een afbeelding van hem waar te maken, weliswaar met vallen en opstaan. Ook hier zijn gelukkig vele voorbeelden van gouden diamanten en het uitzonderlijk is een briljante huwelijk.
Beste vrienden, we zijn dus gekomen aan het zeer belangrijk punt nummer 9 uit de encycliek Humanae Vitae, de kenmerken van de echtelijke liefde van de gemeenschap tussen man en vrouw. En deze kenmerken zijn dus de wederzijdse overgave vanuit een vrije wilsdaad en volledig menselijk, zowel zinnelijk en geestelijk. Het is een alomvattende liefde, waarbij de echtgenoten alles grootmoedig met elkaar delen. En deze liefde is trouw en uitsluitend tot de dood. En alzo komen we bij het volgende kenmerk, nog steeds in puntje nummer 9, waarbij we uiteraard tot de kern van deze encycliek komen.
Deze liefde is tenslotte vruchtbaar. Omdat zij immers niet in de gemeenschap van de echtgenoten kan blijven opgesloten, maar zich wil verwijden en nieuwe levens wil verwekken. Door hun innerlijke aard zijn het huwelijk en de huwelijksliefde gericht op gezinsstichting. Van het huwelijk zijn de kinderen waarlijk een uitmuntend geschenk en zij zelf dragen hopelijk bij tot het welzijn van de ouders.
En zo komen we logisch tot het begrip verantwoord ouderschap, de titel van punt nummer 10. We luisteren naar de hele tekst.
Verantwoord ouderschap betekent voor eerst, met betrekking tot de biologische processen, kennis en eerbiediging van de functies hiervan. Want in het vermogen om nieuw leven te verwekken, ontdekt de menselijke reden biologische wetten die deel uitmaken van de menselijke persoon. Verantwoord ouderschap betekent, met betrekking tot de instincten en hartstochten, de noodzakelijke beheersing die verstand en wil daarover moeten uitoefenen. Voor wat de fysieke, economische, psychologische en sociale omstandigheden aangaat, kan men zeggen dat diegenen die verantwoord ouderschap uitoefenen, ofwel het weloverwogen besluit nemen om een groot gezin te stichten, ofwel om ernstige redenen voor een bepaalde of een onbepaalde tijd de geboorte van een kind besluiten te vermijden. De opdracht tot verantwoord ouderschap houdt in dat de echtgenoten hun verplichtingen erkennen tegenover God, tegenover zichzelf, tegenover hun gezin en tegenover de maatschappij. Met behoud van de juiste rangorde van waarden.
Wel, dit is eigenlijk de kern van de hele encycliek. Ik herneem het even. Verantwoord ouderschap houdt in dat men rekening houdt met de biologische processen in het lichaam van de vrouw, uiteraard. Dat men die dan ook kent. Hier voelen we reeds waar de paus naartoe wil, de natuurlijke gezinsplanningsmethode. Vervolgens houdt verantwoord ouderschap in het beheersen door verstand en wil van onze instincten en hartstochten. En tenslotte zijn er de gezondheidsomstandigheden, zowel lichamelijk als geestelijk. De economische en sociale omstandigheden die kunnen meebepalen waarom een echtpaar kan beslissen om bijvoorbeeld een zwangerschap uit te stellen. Maar in de eerste plaats bevestigt de paus in de volgende alinea nummer 11 het feit dat seksuele gemeenschap zedelijk goed en edel is.
De daden waarbij de echtgenoten zich innig en kuis verenigen en waardoor het menselijk leven wordt overgedragen, zijn, zoals het jongste concilie dit heeft geformuleerd, zedelijk goed en edel.
Zeer belangrijk is ook de volgende zin over de geslachtsgemeenschap.
Zij houden niet op gewettigd te zijn wanneer men mag verwachten dat zij, door oorzaken die buiten de wil van de echtgenoten liggen, onvruchtbaar zullen zijn. De ervaring leert trouwens dat in feite niet iedere echtelijke ontmoeting tot nieuw leven leidt.
Dus wie beweert dat de kerk tegen seks is, zit fout. Dit werd op het concilie al gesteld en voordien ook nooit ontkend, integendeel. Voor Paulus VI blijft dus seksuele gemeenschap gewettigd, ook als er geen zwangerschap uitvolgt. Trouwens, een huwelijk wordt ook niet ontbonden wegens onvruchtbaarheid. Zo zijn er bijvoorbeeld de verlengde, onvruchtbare periodes bij borstvoeding en zelfs in de meest gunstige omstandigheden treedt slechts in 40% een zwangerschap op. Hier wordt dus al een eerste opening gemaakt naar natuurlijke geboorteregeling. Ik herinner er even aan dat Johannes Paulus II in zijn Theologie van het Lichaam de seksualiteit pas echt in het brandpunt heeft gezet. Trouwens, in de Angelsaksische landen en in Frankrijk ontdekt men stilaan deze theologie. Bij ons is ze quasi onbekend, ook al is ze enkele jaren geleden in het Nederlands uitgegeven. Helaas blijven veel moraaltheologen nog altijd zweren bij een visie uit de jaren 60 met een heel zwakke theologische onderbouwing. Maar goed, seksuele gemeenschap is hoe dan ook goed en edel als in kuisheid beoefend wordt. Ik weet dat het woord kuis oudbollig klinkt. Zuiver of rein is al niet veel beter, maar ik ken geen beter woord. In ieder geval moet je dat woord wel juist begrijpen. Sommige mensen denken dat alleen geen seks kuis is, maar dat klopt dus niet. Voor een ongehuwde is dat inderdaad een noodzakelijk aspect van kuisheid. Maar die kuisheid houdt ook in dat je gedachten zuiver zijn. Bewust een vrouw begeren, maar er geen seks mee hebben, is ook niet echt kuis. Anderzijds, voor gehuwden betekent kuisheid ook seksuele gemeenschap, maar op een zo zuiver mogelijke manier. Ik raad iedereen aan de Theologie van het Lichaam van de heilige Johannes Paulus II te lezen, zoals zijn bespreking van het Hooglied bijvoorbeeld, of het verhaal van Tobit uit het Oude Testament. Na meer dan 35 jaar huwelijksleven besef ik dat dit niet vanzelfsprekend is. Perfect zuiver bestaat niet in onze zondige wereld. Toch kun je er zeker naar streven, zeker als je je gebedsleven erop afstemt. Maar goed, laten we luisteren naar wat Paulus daarover zegt. Ik citeer uit de eerste brief aan de Korintiërs: weigert elkaar de gemeenschap niet, tenzij met onderling goedvinden en voor een bepaalde tijd om u aan het gebed te wijden en komt daarna weer samen.
Beste vrienden luisteraars, tot daar deze eerste uitzending, gewijd aan de inhoud van de encycliek Humanae Vitae, geschreven door paus Paulus VI. Ik hoop dat wij met de hulp van Pierre Hernalsteen, algemeen coördinator van de vereniging Natuurlijke Familieplanning Vlaanderen, dit eerste deel toch wat op een overzichtelijke wijze hebben kunnen brengen. Trouwens, u kan ze nu beluisteren op onze nieuwe website en deze uitzending blijft ook voor onbeperkte tijd erop staan. In de volgende uitzending diepen we nog meer de argumenten uit die Paulus VI vermeldt in zijn encycliek over de middelen die kunnen worden gebruikt om aan geboorteregeling te doen in trouw aan Gods scheppingsplan. Ik dank Pierre en tevens Marie-Christine van Horik die bereid was enkele passages voor te lezen uit deze encycliek. En jullie beste luisteraars, dank voor het aandachtig luisteren en tot volgende week.
Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name, sing like never. worship your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy. Your holy name. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. So bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy. Your holy name. Bless you, time has come. Still my soul will sing your praise unending. 10,000 years and then His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Come on, bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy. Worship your holy name. Lord, I worship your holy name. Sing like never. Your holy name. Worship your holy name.